Ja, nou ja, mijn pap zei, ja, hij wil studeren, dat is van de verder prima. Maar dan moet je ook maar zorgen dat hij het geld ervoor krijgt.
Mooi, dit is een podcast van RTV Drenthe en het Huis van de Tol. Renate Snoeying praat met bekende Drenthe over de rol die de Drentse Tol in hun leven speelt. Vandaag praat ze Drents met literatuurhistoricus Henk Nijkeuter.
Welkom Henk.
Dankjewel.
Mooi dat je bent.
Ja.
Ik ben nog niet zo lang met pensioen.
Ja.
Maar ik heb het gevoel dat je nog altijd hartstikke druk bent.
Dat klopt.
Klopt dat?
Ja, gelukkig wel.
Ja?
Ja, gelukkig wel.
Is het drukker dan eerst of minder druk?
Ja, anders druk.
Anders druk.
Anders druk, ja.
Oké, okay, nou goed. Ja. Daar wil ik nog wel verder met je over hebben. Ik ga je eerst langs de Drentse doemstok leggen. En dat is heel makkelijk. Ik krijg keuzes en die moet kiezen.
Oké.
Okay. De Drentse doemstok.
Kniepertjes of stroopwafels?
Kniepertjes.
Op fiets of met de auto?
Fiets.
Het Gasselterveld of de Veluwe?
Gasselterveld.
Rijksmuseum of Drentse Museum?
Drentse Museum.
Drugge worst of een kroket?
Drugge worst.
Kabit beschieten of siervuurwerk?
Kabit.
Gerard Nijdenhuis of Gerard Reven?
Nijdenhuis.
Veendrent of Zaandrent?
Zaandrent.
Nou, kijk, we hebben toch weer wat wijzer geworden. Ja. En als je dan Zaandrent bent, waar ben je dan opgegroeid?
Ik ben opgegroeid in Geen.
Oké. Okay. En waar ben je dan een van?
Ja.
Ja.
Een van Jan Nijkeuter en Jantje Dokter.
Oké. Okay.
En mijn pap, die kwam van Geen.
Ja.
En mam kwam van Koslies.
Oké. Okay. Dus die was wel een eindje opschoben op de kaart, zeg maar.
Klein eindje, ja. Klein eindje. Ja. Ja, niet zo ver.
Ja. En waren er nog meer kinderen in het gezin of waren die de enige?
Ja, ik heb drie zussen en één zusie die is al vroeg overleden. Lianne, die was 2,5.
Oh.
Toen, ja, die is 2,5 jaar geleefd, die overleden, zeg maar.
Oeh, dat is ook pittig.
Dat was pittig.
Ja.
Dat was een malen tiet.
Ja.
Ik was 7, 8 jaar. Dus ook veel te klein nog, ja. Zeg maar.
Ja.
En door is Lia is weer naar Lianne komen.
Ja.
Dus uiteindelijk heb ik nou twee zussen.
Ja. Ja. Oké. Okay. En, ja. En ben je dan de oudste?
Ik ben de oudste.
Oké. Okay.
Ja.
En je pap, wat deed hij?
Jan Nijkeuter was werkzaam bij Udema.
Ja.
Net als opa Nijkeuter. Opa Nijkeuter heeft 40 jaar bij Udema gewerkt.
Ja.
En mijn pap heeft ook 40 jaar bij Udema gewerkt.
En vertel eens even wat Udema dan is, of
ja,
was?
Ja, Udema in Geten was natuurlijk een begrip. Een exportslachterij.
Ja.
Op een gegeven moment onderdeel van het Unilever-concern. En door worden in de top-tiet van Udema worden 2000 zwin op een dag geslacht. En,
zo?
Ja. En opa, zeg maar, die zat echt in de slachterij. En mijn pap, die zat eerst in de garage en later de technische dienst.
Ja.
En wij wonen ook in... Ik ben geboren in de Zuid-Est, opgeruid in de Westerstraat. En dat was echt een Udema, ja, zeg maar, gebied, hè, waar heel veel...
Elkeen die er woonde, werkte eigenlijk ook.
Werkte eigenlijk bij Udema.
Ja.
De fabriek was dichtbij. Dus het geluid en de omgeving van een fabriek is heel bepaald. Het was ook voor mijn jeugd.
Ja.
Ik heb
ja.
er ook werkt. Ik heb er ook altijd vakantiewerk gedaan.
Kijk, ja.
Op de zaterdag.
Ja, dat giet dan ook vanzelf, denk precies. ik, dat je er terechtkomt. Ja,
ja.
Ja. Ja, en je mam, was die in huis met de kinderen?
Ja, was die aan het werk? Was vroeg vrouw.
Ja.
Mam was vroeger coupeuse.
Ja.
En toen de kinderen kwamen, zeg maar, was mam altijd thuis.
Ja.
Ja.
En wordt het Drents praat in huis bij jullie?
Ja, ik ben met Drents opgeruid.
Ja.
Drents is mijn moedertaal.
Ja.
En het Nederlands heb ik op school geleerd.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, mooi toch?
Ja.
Ja, en de omgeving wordt denk ik ook heel veel Drents praat?
Ja. Ja, kinderen, later kreeg ik natuurlijk wel heel veel... Al op de lagere school. En wat we noemen, wat import. Hè,
ja.
In Geten kwam wonen. Dus dat was eigenlijk een BTA. Een mengelmoes. Ik kan me dat niet zo goed meer herinneren. En maar met de jongens op de straat. Die dichtbij waren. Ja, dat was allemaal Drents.
Ja. En waar waren die dan voor jonkie? Ja.
Ja. Ja. Echte kwajong.
Kwajong?
Kwajong.
Ja, en wat betekent dat? Buitenspullen, kattenkwaad,
moeten we
dat erbij voorstellen?
Buitenspullen, naar het veen in, visjes vangen met de blote poten in de sloot.
Ja.
Wat rond het Udema-terrein, dat was eigenlijk ook spulterrein. En Udemo-omgeving, zeg maar. Udemo, een heel groot terrein daarachter. Met een spoorlijn, dat was de Noordoosten lokaalspoorlijn.
Ja.
Door Renault de stoomtrein. Tot aan het Staatsbossen. Door was een stinksloot, noemen we dat.
Ja.
Dus al het afval van Udemo, dat werd in open riool weer afvoerd naar de Staatsbossen.
Lekker.
En door was op die trein, door sprong mij op, stiekem.
Ja.
En dan was het tot het extra halt, en dan sprong we er weer af. En dat soort mirakels.
Oké. Okay.
Ja.
Oké, okay, dus
ja.
Je hebt flink wat buitenspullen dan. En
ja.
Qua jongensstreek toch wel uithaalt.
Precies.
Ik denk ook niet dat je altijd even lekker rookt en dan hij weer een uur kwam.
Het was zelfs zo erg. Eén ding wat ik me nog kan herinneren in die bezinkputten van Udema. Dat was levensgevaarlijk, maar dat was moeras.
Ja.
Dus daar ben ik één keer invallen. En bijna verzopen. En die kameraad die bij me was er lang allemaal van die slang. Die heeft mij nog een slang toegegooid.
Ja.
Zodat ik er ook goed kon kruipen. Maar dat was natuurlijk een verschrikkelijke slang.
Och.
Ik vergeet nooit weer dat. Toen ik in huis kwam, toen heb ik me uittrokken en mam heeft de kleren verbrand.
Ja. Zo erg was
het. Ja, zo erg was het. Ja.
Och, mijn jongen. Hey.
Ja. Ja.
De legere school zat in Gieten.
Ja.
En middelbare school dan?
Middelbare school, ik ben, legere school. Ik was wel vaak wat ziek.
Ja.
Ik had bronchitis.
Oké. Okay.
Dus ik heb wel deel van de school wel wat mist. Omdat ik heb om toetie in het kinderziekenhuis liggen. Een soort sanatorium in Haarlem voor mijn
ja.
astma bronchitis.
Oké. Okay.
Maar dan ben ik gelukkig door de sport ben ik er overheen geruit.
Ja.
Maar de legere school, daar wilden ze niet wat ze met mij aan moeten. Naar de legere school van waar ga je nou heen? En wat heel gebruikelijk was voor arbeidskinder, was de MAVO
ja.
in Gieten. Dus ik ben toen naar de MAVO gegaan.
Ja.
En dat is een begin was lastig, vind ik. Maar het eindexamen op een gegeven moment, dat was fantastisch. Dus ik een hele mooie tijd had, goede leraren had.
Ja.
En door dus eigenlijk zeg maar een belangrijke basis legt voor mijn interesse ook in geschiedenis en in taal.
Oké. Okay. Ja, want die waren nog niet uitleerd toen, denk ik.
Nee.
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 Want naar de MAVO?
MAVO. Toen ben ik naar de HAVO gegaan. HAVO-M met de bedoeling de Pedagogische Academie te doen.
Ja.
En toen kreeg ik op de HAVO kreeg ik les ook van Gesines Heemoes.
Ja.
Jou wel bekend.
Zeker.
En Gesines, die zei tegen mij op een gegeven moment van, nou ja, ook richting die pabers. Maar weet, wat ook interessant voor jou is, er is ook een lerarenopleiding in Grunning.
Ja.
Misschien dat voor jou ook wel interessant is. Nou, en zodoende ben ik toen naar de HAVO, naar de lerarenopleiding gewoon UBM'ers.
Ja.
En door ben ik begund met Nederlands en geschiedenis.
Oké.
Ja.
En hoe wordt er tussting aan keek? Een jonke jude, een arbeidersgezin die in Grunning ging studeren?
Ja, nou ja, mijn pap zei, ja, hij wil studeren, dat is van de verder prima. Maar dan moet je ook maar zorgen dat hij het geld ervoor krijgt.
Ja.
He, dus dat betekent ook heel veel nog vakantiewerk, bounties erbij.
Ja.
Zeg maar om het zo dan allemaal te betalen.
Oké. Okay.
Ja.
Dus dat was nog hard werken ook
hard werken.
Om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, ja precies.
Ja.
Precies. En toen zeg maar nog in de lerarenopleiding, toen kwam ik in contact door het vak geschiedenis met het archief.
Ja.
Het Rijksarchief in Grunning. Door moeten we dan ook stage doen, onderzoek doen, opdrachten doen. En toen kwam ik in contact met de toenmalige Rijksarchivaris, de Vijf Mesdag.
Ja.
En die zei, nou ja, wat wil je nou de opleiding doen? Wil je nog verder studeren? Want het is ook wel interessant om de opleiding voor archivistiek in Den Haag te doen.
Oeh.
Dan kun je hier een stagebaan krijgen of een betaalde baan.
Ja.
En dan kun je in deeltijd kun je studeren. En toen heb ik een baan gekregen bij het Rijksarchief in Grunning.
Ja.
En toen heb ik zeg maar zo de opleiding in Den Haag dan voor archivaris. En na die opleiding archivaris heb ik nog een toetie gewerkt bij het Rijksarchief / provincie Grunning was dat toen.
Ja.
En toen op een gegeven moment ben ik het onderwijs in gegaan. En toen heb ik ben ik begonnen te lesgeven.
Ja.
En bij dat lesgeven heb ik altijd daarnaast studeerd. Dus toen ben ik verder gegaan met mijn doctoraal Nederlands. Dat zeg maar aan de universiteit in deeltijd af te maken.
Ja, dus je hebt niet stilgezeten op het gebied van studeren.
Nee.
Nee,
nee, nee zeker
en,
niet.
En al die tijd studeren, woonde niet toen in Gieten?
Nee, ik heb een Toet hij dus eerst in Grunning,
ja.
op Kalmers, toen in Haarden.
Ja.
Van Haarden naar De Weijert in ja. Grunning-Zuid.
Ja.
En toen ik uiteindelijk Johanetta ontmoette.
Ja.
Toen ben ik met Johanetta vanuit Grunning. Jo, die woonde op Kalmers in Haarden.
Ja.
En toen ben we nog heten weer gaan.
Oké. Okay.
Want Johanetta die werkte toen. Johanetta had ook onderwijsopleiding.
Ja.
Heeft ze later ook nog wat aan. Ze was schortdienstlerares.
Ja.
Maar zij kon toen geen baan krijgen. Toen kreeg ze via via een baan bij de receptie van Hotel Braams.
Ja.
Nou.
Ja, ja. En dan kun je wel weer hem nog gieten.
Juist.
Ja.
Juist.
En kwam zij oorspronkelijk ook uit Gieten? Nou?
Ja, zij kwam uit Haarden.
Oké.
Okay. Over het spoor, zei je net altijd.
Oh ja, ja. Ja, daar heb ik wel, daar heb ik wel beeld,
precies, precies.
Beeld bij.
Ja.
Dus, maar je zei net, hè, om even weer terug te gaan, je studeerde een deeltijd nog aan de rug Nederlandse taal en letterkunde.
Ja, eerst via de MO-opleiding, hè, zo heette dat nog, dat is er niet meer.
Maar wat was dat? MO?
Dat waren de actes, dat waren allemaal actes, weet je. Je had dan een MOA-acte, je hebt een MOB-acte.
Okay.
En dat was eigenlijk bedoeld om een eerste graad of een tweede graad acte te krijgen om door met les te geven.
Ja.
En mijn weg was dan via de MOB, dus de Alpenstudie, MOB-acte doen.
Ja.
En na die MOB-acte, zeg maar, heb ik dat afrond met de universiteit. Omdat met een academische studie af te ronden.
Ja.
Ja.
Dus je bent nou dokter?
Ja, nou toen was ik dokter Anders.
Ja. Eerst komt dokter Anders
eerst
nog.
Eerst dokter Anders. En toen ben ik door Noa, ook in mijn vrije tijd. Want daar heb ik lang aan gewerkt. Ook omdat ik toen ook aan het lesgeven was. En in de avonduren en in de vakanties heb ik toen gewerkt aan mijn proefschrift. En uiteindelijk ben ik door op promoveerd.
Ja. En toen is het uiteindelijk dokter Nijkeuter geworden. Ja, kijk aan.
Ja.
Ik werkte als docent in die tijd. Maar ik ben op een gegeven moment ook verzeild raakt in de wereld van de Drentse taal.
Ja.
Hoe kwam dat dan?
Nou, omdat ik ook nog kutte tiet. Het zat zo. Ik ben begund na mijn afstuderen. Heb ik ook nog eerst, dat was nog bij de culturele raad, toen het project Drentse taal startte.
Ja.
Ben ik begund. Jan Tissing was er toen.
Ja.
En toen ben ik begund met het opzetten van een Drentse letterkunde documentatiecentrum.
Ja.
Omdat ik in die studie kwam ik al ook in aanraking met het Neder-Saksisch. Neder-Saksische taal letterkunde. En ik vind ook met name dat er over Drentse literatuur. Ja, door was heel veel materiaal wel verschenen, maar het was niet verzameld.
Okay.
Niet bij me koor. Toen ben ik begund met dat opzetten van het Drentse-letterkundig documentatiesysteem.
Kijk, dus dat komt vanuit het archiveren eigenlijk. Is dat ontstaan.
Ja, ja, inderdaad. En toen later ben ik nog een kuttetiet ook metwerken geweest. Strikt of functionaris, een kuttetiet is dat geweest. Maar toen was ik al ervan overtuigd dat met name dat over die Drentse literatuur, dat door geen handboek was, geen studie was.
Nee.
Om door eens inzicht in te krijgen van nou, wat is er nou allemaal en vanaf wanneer.
En
is
de wie.
Er,
ja.
En de wie, enzovoort, enzovoort. Dus toen had ik dat al in de kop. Van nou, door wil ik eigenlijk, zeg maar, met verder. En toen dat letterkunde documentatiecentrum in de been was, toen heb ik dat later, dat is een belangrijke basis geweest, op te pakken voor mijn proefschrift.
Ja.
En toen ben ik naar Rijksuniversiteit gegaan, naar professor Niebaum. En toen inderdaad ook overleg van, nou, zul dit iets weten voor een promotieonderzoek?
Ja.
Zul dat wat weten? En die wilde dat inderdaad met Jurien van der Kooij, de volkskundige. Die heeft toen gezegd van, nou, dat willen wij in principe wel begeleiden.
Ja.
En ja, dat is eigenlijk
Dat is het begin.
Begunwest.
Het begunwest.
Ja. Ja.
En nadat je metwerker bij Drentse taal waren, ben je toen naar het Drentse archief gegaan?
Nee. Eerst nog weer onderwijs. Ik heb lang in het onderwijs gezeten.
Ja.
Eerst bij de regionale scholengemeenschap in Ter Apel.
Ja.
UBM'ers heb ik lesgegeven. Ik heb op een gegeven moment uiteindelijk ook nog lesgegeven aan de ECORS, de Pedagogische Academie. Daar heb ik nog Nederlands gegeven. En toen kwam in 2000, 2003, kwam, toen was ik dus al promoveerd. Toen kwam er een baan vrij, een hele mooie baan bij het Drents Archief. Door weer ook een hoofdvraag, hoofdcollecties.
Ja.
Met een vereiste diploma, nou dat had ik. Dus dat leek mij toen wel een hele mooie uitdaging om dat aan te nemen. Toen is vanaf 2003 ben ik naar het Drents Archief gegaan.
Ja, maar die schrijverij, die bleef wel altijd interessant, toch?
Ja, die bleef interessant.
Ja.
En dat bleef ook... te meer ook omdat ik ook op de, zeg maar, de noordelijke leergang door had ik ook Henk Bloemhoff als docent.
Ja.
Die was natuurlijk ook heel erg geïnteresseerd in het Neder-Saxisch.
Ja.
Ik heb toch ook wat scripties bij Henk geschreven. Ook in het kader van taalonderzoek naar het Drents. En dan mijn promotieonderzoek. Ja, bleef dat tot op heden blijft dat natuurlijk enorm interessant gebied.
Ja.
Waarvan ik denk dat er nog heel veel aan kan en moet gebeuren.
Ja.
En dus door ben ik met publiceren en schrijven en onderzoeken ben ik gewoon met deur gaan.
Ja, ja, want je blijft onderzoeken voor mij.
Ja.
Vorig jaar bent voor mij weer twee boeken uitkom. Eén van jezelf, één waar je aan metwerkt hebt.
Ja.
En het gaat altijd om Drentse schrijverij.
Ja.
Ja.
Ja, er moet een duidelijk een Drentse invalshoek motto weten.
Ja,
zeg maar.
Maar als die er niet in zit, dan begin je er niet aan?
Nou, vind ik ik vind het juist zo belangrijk juist vanuit die Drentse invalshoek om mensen nog te laten zien en wat er op het gebied van Drentse taal en Drentse literatuur, wat door gebeurd is en hoe dat dan in elkaar zit.
Het is een soort missie, als ik dat zo belust.
Ja, ik vind het wel heel belangrijk. Dat ik ook denk dat het Neder-Saxisch Instituut is er niet meer. Hè, bij de Rijksuniversiteit gewoon in de zin.
Ja.
Ja, half. Het is natuurlijk, er zit nog één hoogleraar.
Het zit nog een halve dag
hoogleraar. Dus aan het Drents, wetenschappelijk gezien, moet wat gebeuren, denk ik. En dat vind ik heel belangrijk. Op dat waar ik, zeg maar, op die terrein, waar ik dan een beetje in toes ben.
Ja.
Om door wat aan te doen.
Nou, en niet voor niks. Want je hebt de Streektolprijs van Dagblad van het Noorden ook gewonnen in 2006. Hè, voor de bundel met het verzamelde werk van Hans Heiting.
Ja.
Is zo'n prijs dan belangrijk?
Nou, weet ik eigenlijk niet. Ik heb ook die culturele prijs nog gekregen van Drenthe.
Ja.
Ben natuurlijk een hele mooie onderscheiding. In de zin van dat ik denk van nou, het wordt waardeerd.
Ja, wordt zien.
Maar er is nog zoveel te doen.
Ja, ja. Ja, dus uiteindelijk gaat het meer om het onderzoek en om het te laten zien aan de mensen dan de prijzen die je ermee winnen kunt.
Precies, precies. Ja, zeker vanzelf. Kijk, want het boek van Jan Nading, zeg maar, het lesteboek. Kijk, wat ik door ook in zegt heb en ook in schreven heb, dat ik het gewoon heel belangrijk vind om aan te geven van nou, wat was Jan Nading nou voor een schrijver? Hè?
Ja.
Wat was de drijfkracht van Jan Nading om met dat Drents wat te doen? En wat heeft hij dan allemaal, zeg maar, wat heeft hij dan allemaal gedaan? Hoe zag dat dan eruit?
Ja.
En om dat ook deur te geven, ook aan andere mensen, maar ook aan een andere generatie, dat die op een gegeven moment door ook kennis van kunnen nemen.
Ja, precies. Nou heb je zelf ook gedichten geschreven.
Ja.
Maar daar horen wij niet veel over.
Nee.
Hoe kan dat?
Nou, omdat ik mijzelf op dit moment niet zozeer een dichter voel.
Nee.
Ik vind poëzie natuurlijk wel heel interessant, heel mooi. Hè, maar de inspiratie voor het schrijven van een roman, korte verhalen of gedichten.
Ja.
Ja, die inspiratie, die energie steek ik op dit moment in andere onderzoeken.
Dat
kost tijd genoeg.
Ja. Ja, dat snap ik. Ja. Nou, sowieso kost het genoeg.
Ja.
Je werkt aan boeken, aan onderzoek. Je gaat domit ook als docent een cursus Drents geven.
Ja.
Dat Drenthe, dat blijft wel wat met je doen. En
zeker.
Dat slokt wel veel tijd op voorbij.
Het slokt veel tijd op, maar het is mijn moedertaal. En het is enorm belangrijk binnen het hele Neder-Saxisch mensen ook aan te geven van wat die moedertaal, hoe belangrijk dat is en hoe waardevol dat is. En dat dat niet zomaar even een dialect is.
Nee.
En maar dat het echt een streektaal is waar heel veel ingebeurd is, waar heel veel nog gebeurt op een gegeven moment.
Ja.
En dat is gewoon heel belangrijk om dat vast te leggen. Hè?
Ja.
Ik vind het heel belangrijk om door een basis neer te leggen.
Ja.
En om door met mensen in gesprek te gaan. En door bleef ik toch die docent.
Ja.
Die dat heel erg leuk vindt.
Ja, dat
om door
met
mensen
ja.
te vertellen in die lezing. Hè, en ook straks in het cursuswerk.
Ja.
Om door andere mensen vuur in met te nemen. Zeg maar.
Ja.
En dat kennis die ik dan opdaan heb, verzameld heb. Om dat met mensen te delen.
Ja. Ja, dus wat we aan het begin zeiden, hè, dat je nog altijd drok bent, maar dat het zich aanvult de dagen.
Ja.
Dat is met zulke soort.
Ja, dat is met zulke soort dingen.
Met zulke soort dingen.
Ja.
In nu meurt er straks alleen Johanetta,
ja.
Je vrouw.
Ja.
Jullie bent heel lang samen, best volgens mij.
Klopt.
En zij is vorig jaar uit Tietkom.
Ja.
Hoe belangrijk was zij voor je?
Oh, vreselijk.
Ja.
Ja. Ja. Ja, Johanetta was mijn kompas.
Ja.
Ja, dat is een enorm gemis.
Ja.
Zeg maar, dat wordt steeds erger. Dus te langer ze voort is, is nog niet over voort.
Ja.
En dat wordt eigenlijk alleen maar erger.
Ja.
Kijk, Johanetta was, we waren bijna zeker 40 jaar bij elkaar.
Ja.
Weet je, en je hebt natuurlijk heel veel, met me ook heel veel deelt. En ook in mijn onderzoekwerk, mijn schrijverij, was zij ook gewoon een hele belangrijke kracht in de zin van.
Was zij klankbord voor je?
Klankbord, ja, klankbord. Begreep waar ik mee bezig was.
Ja.
Had begrip hè, voor de enorme tiet die dat slokte. Ook de studiereizen, dan ging ze met.
Ja.
Dus ja, dat was gewoon het samen deelden. En ja, een maatje. En behalve dan ook mijn vrouw. Een maatje, zeg maar, die ik enorm mis.
Ja, ja, dat, snap ik, dat snap ik heel goed. Ik hoorde Arngs, voor mij was het een Radio 1 interview van vorig jaar terug. Ja. Waarin hij werd verteld over de periode dat zij in hospice in Assen was.
Ja.
Maar dat was al best vlot nou, dat ze uit Tietkom was.
Klopt.
Ik dacht zo,
dat is best
pittig om, dat nou al te doen.
Ja, dat was heel zwaar.
Ja.
En daar heb ik ook heel erg over twijfeld. Maar ze kwamen bij mij, omdat Johanetta, de zuleste fase, heeft ze inderdaad in het hospice in Assen liggen.
Ja.
En dat was. Dat is echt enorm. Een hospice die eigenlijk hoofdzakelijk dreven wordt door vrijwilligers.
Ja.
Als je kijkt op een gegeven moment wat vrijwilligers door voor mensen die echt in de laatste levensfase zitten, doet. Voor ons was dat heel erg belangrijk, omdat wij kunnen door man en vrouw weten. Ik was geen mantelzorger. Hè, wij hadden door het echt over de wezenlijke dingen.
Ja.
Dus Johanetta heeft door een. Omdat klinkt misschien wel, maar nog een hele mooie tijd had. Ook waardevol.
Ja.
Dus ik, toen ze met die vraag kwam, heb ik enorm twijfeld. Maar toen heb ik ook gedacht van, ik doe dit voor Johanetta. Ik wil het voor Johanetta doen.
Ja.
En voor andere mensen die ook in zo'n situatie komt, om dat inderdaad te vertellen hoe dat gewoon is.
Ja.
Maar het was niet makkelijk.
Nee.
Dat klopt.
Nee, dat snap ik. Maar het is, ik snap wel wat je bedoelt, want het is denk ik wel een mooie document wat hij achterlaat hebt en waar hij aan dan ook met inspireren kunt eigenlijk.
Ja, precies. En ook zijn laat naar mensen. Misschien dat er toch nog wat heel wat vooroordeel richting een instituut als het hospice bent.
Ja.
Dat duidelijk te vertellen aan de mensen van, nou, hoe zit dat dan inderdaad? Hoe kan dat roet zijn?
Ja. Hou je blieft toch een man met missies, als ik dat zo, zo beluster of niet?
Ja.
Als we het dan hebt over missies, heb je nog grote ambitie? Waar moet het nog in? Wat moet er nog gebeuren?
Als ik tijd van leven heb. Als ik tijd van leven heb. Ja, nou ja, nog veel schrijven. In de zin van nog wat ideeën hè, van boeken. Op een gegeven moment word ik dan mee bezig wil. Word ik mee bezig ben ook.
Ja.
Nog wat studeren. Ik studeer nog Italiaans.
Oh.
Dus wat verder met Italiaans. Wat studiereizen.
Ja.
Dat soort dingen.
Er zit nog genoeg, nog genoeg op zo te huren. Ik ga nog eens een beetje terug naar Drentse Doemstok.
Ja.
Ik leut je kiezen tussen de auto en de fiets. En dat was heel duidelijk de fiets.
Ja.
Want dat is een van je hobby's, toch?
Ja, fietsen is een van mijn hobby's. Ja.
Ja,
ik mag graag fietsen. Ja. Op de racefiets, mountainbike.
Ja.
Een mooi groepje hebben wij in Geten. Waar ik dan woon van fietsers.
Ja.
Dus dat is ontzettend mooi om toch mee te maken. En ik mag heel graag ook in de Barring fietsen.
Oké.
Okay. Dus ik doe nou dit jaar weer met aan de Dolomietenmarathon in Italië.
Wauw.
Ja.
Wauw.
En daar moet ik nou wel voor trainen.
Dat is wel wat aan dan in de omgeving van Gieten een beetje.
Ik heb de hond terug.
Oh ja, dat scheelt. Ja, hij een klein beetje.
Ja.
Ja.
Nee, maar dat ben een hartstikke leuke ding. Vind ik mooi om door dan in de Barring te fietsen.
Ja. Ja. Ja, en die zijn in het begin ook al. Sporten had je ook geholpen bij je problemen met Bronchitis.
Astma, bronchitis, ja.
Ja. Ja. Ja. Dus dat blijf je ook doen, denk ik.
Ik sport nog veel.
Ja.
Ja, ik sport nog veel. Probeer mijn conditie wat te onderhouden. Nou, met fietsen, sportschool, maar gros skiën.
Ja.
Weet je, dat soort dingen. Zwemmen in de zomer, dat vind ik lekker.
Ja, ja. Mooi.
Ja.
Toen ik Gerard Nijnhuis of Gerard Revers zei, toen viel het heel even stil.
Ja.
Ja. Waar zat die twijfel?
Nou, die twijfel zat dan inderdaad tussen Reven. Reven natuurlijk enorm belangrijk persoon. Ook voor de Nederlandstalige literatuur.
Ja.
Maar dat geldt natuurlijk voor Gerard, voor de Drentse literatuur.
Ja.
Ja, en Gerard is natuurlijk ook een getenaar. Dus ik bedoel, een geter. Hè?
Ja.
Dus, ja.
Ja, dus het ligt dan net wat dichter, wat dichterbij.
Ja.
Kabinbus schieten dan?
Ja.
Heb je dat zelf dan vroeger? Ja. Of doe je het nogal?
Nee, dat doe ik niet meer. Maar vroeger, ja, begint met een blikkie Buisman. Hè?
Ja.
Een klein blikkie Buisman. Klein beetje kabit erin. Een beetje spijderop. En dan waren we geweldig, geweldig natuurlijk.
Ja.
En zodoende, ja, wat op een gegeven moment werden wat grotere bussen.
Ja.
Echt, dat qua jongenswerk. Maar dat, nee, karbid doe ik niet meer.
Nee. Nee.
En gewoon siervuurwerk helemaal niet.
Dus, nee.
Nee.
En gooi nog wel eens een kieken bij het kabitbus
knallen? Ja, en jongens, als je aan het knallen bent, dan gooi ik er overdag. Niet s'nachts, maar overdag loop ik nog wel eens even langs om de kiek moet geven.
Ja.
Ja, vind ik mooi.
Ja.
Als je door op Lonsdorp staat te scheten.
Ja.
Ja.
Dan komt toch die kwajong weer een beetje boven.
Ja.
Denk ik maar zo. Bent er plekken waar hij nou geen Drents praat, waar als dat misschien wel zou kunnen? Of doe je het eigenlijk overal?
Nou, dat is wisselend. Ik doe het niet overal. Ik doe het niet overal.
Nee.
Door waar het kan, probeer ik het. Hè. Door waar het ook in de lezing is het heel vaak zo. Ja, dan wil mensen toch, ook voor het publiek wat er zit, Nederlandse groepen heb.
Ja.
Maar goed, er zit genoeg Drents in. Ik heb dus altijd, zorg er altijd voor.
Zit altijd wat Drents in?
Zit altijd wat Drents in.
Ja.
Ja. En als het niet verstaat, dan moet er ondertitel maar volgen, zeg ik altijd.
Mooi.
Ja.
Ja. En wat doet het met je gevoel dan uit Drents praat?
Nou ja, Drents is natuurlijk de tol van mijn papa en mam.
Ja.
Ook het Drents van mijn familie. Dus met mijn zussen. Zusters praat ik nog Drents.
Ja.
En met mensen van vroeger die ik ken, praat ik ook wel Drents. Dus dat is wel heel vertrouwd.
Ja, maar goed, mooi.
In andere registers, zeg maar, van Oetje Wark, was het toch altijd zo. Ja, dat was dan wel veel meer Nederlands.
Ja.
De standaardtaal.
Ja.
Ja.
Ja, precies.
Ja.
Henk, mag ik je bedanken voor een heel mooi gesprek. Want we zitten zo wat aan het einde van de tijd.
Ja.
Ik heb nog één vraag voor je. Ja. Die stel ik aan al mijn gasten. Wat is voor je het mooiste plekje van Drenthe?
Oh.
Ja?
Nou, ja. Dat is, er bent heel veel.
Ja.
Er bent heel veel mooiste plekjes. Maar dan laat ik dan toch zeggen van, gewoon van achter mijn hoes. In Geten, op de Hondsrug staan. En dan zie je het prachtige silhouet van Geten. Je ziet de kerktoren. Hè, want die Getentoren, ja, die kan ik altijd slecht missen. Ik moet ook altijd snel die Getentoren in zicht hebben. En de wieken van de Meulenzee.
Ja.
Hè, en dan kijk ik ook altijd nog even weer naar het Noordhegenbosje. En dan kijk je door prachtig ook het veen op. En dan start ik precies mooi op het scheiding ook van ja, het zaad en veen.
Nou, het klinkt als een prachtig plekje. Wij schrijven hem voor je op.
Is het ook.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Praat Drents met mij is een podcast van RTV Drenthe en het Huis van de Tol. Niet vergeten je te abonneren. Mooi.